Welkom, allemaal. Een glas water. We hebben net allemaal gezongen. Heel veel liedjes over licht. Ook dat liedje van de kinderen, Laat je licht maar schijnen. In de duisternis, laat je licht maar schijnen waar geen licht meer is. Want je bent het licht, staat er. Hier in deze wereld. Schijn dan door de mensen om ons heen, net zoals een stad bovenop een heuvel heel goed te zien is voor iedereen. Nou, we hebben het net gezongen. En ik zag jullie allemaal meezingen. De kinderen zongen mee. Dat zagen jullie weer niet, maar dat zag ik wel. Maar ze deden het prima. En ik zag jullie ook meezingen. En zo waren er nog wel meer liedjes vandaag die we zongen over het licht. En hoe dat mag schijnen. En ik wilde met jullie daar deze dienst over hebben. Dat wat we meezongen en dat wat het licht is, wat dat dan precies betekent. En we lezen in Jesaja 9 vers 1. Daar staat, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Zullen de dienst, mogen we daarvoor bidden. Vader, dank u voor uw woord. Heer, dat wij de genade hebben, Heer, om dat te mogen ontvangen. Heer, dat we vandaag zo het woord mogen openen in alle vrede en rust. Heer, en dat u ons zo wilt helpen, Heer, om uw woord te verstaan. Heer, dat is onze bede voor deze ochtend. Heer, we prijzen uw naam. Amen. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Ik denk dat ieder hier aanwezig begrijpt dat ze allemaal in dat land hebben gewoond, dat ze daar allemaal vandaan komen. En voor degene die dat nog niet begrijpt, in een notendop, de Bijbel leert ons dat vanaf het moment dat Adam en Eva kozen om in zonde te wandelen, of niet naar de wil van de Heer, dat vanaf dat moment de gehele mensheid in duisternis wandelt. Niemand uitgezonderd. Dat was het lot wat de wereld ten deel viel toen Adam en Eva daarvoor kozen. En Romeinen 3 vers 23 zegt ook heel duidelijk, want allen hebben gezondigd en derven, oftewel het ontbreekt hen, aan de heerlijkheid Gods. Gelukkig vervolgt Paulus in het vers daarop, en zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel. Dus God gaf, zeg maar, licht aan het eind van de tunnel en stuurde zijn zoon, Jezus Christus, als licht in de duisternis, zodat iedereen die hem als zodanig accepteert en in zijn licht wilt leven, dat ook nu, maar ook voor eeuwig, mag doen. Goed, ik denk dat dat bekende kost is en ook weinig confronterend voor ons allemaal. En toch is het me geleerd dat een woordverkondiging toch op zijn minst één aanwezige, één persoon met de rug tegen de muur moet brengen. Het beste is jezelf, maar het mag natuurlijk ook iemand anders zijn. Wie oh wie zal dat vanmorgen zijn? Maar dat is toch wel goed om je te beseffen, dat Gods woord, als we dat openen, is dat niet om zomaar even te lezen. God wil een mens raken. God wil een mens in die relatie met elkaar, die persoonlijke relatie, wil hij raken, wil hij laten zien wie hij is en wie jij bent in zijn zoon Christus. En we erkennen dat Christus de reden is dat we een nieuw leven hebben ontvangen en dat het ons nu is gegeven om zijn licht te verspreiden. En net zoals ik net zei, wat we hebben gezongen, wij zijn nu het licht. Er staat niet een licht. Er staat niet zijn licht. Er staat het licht. Wij, een ieder hier aanwezig, die zegt dat hij een kind van God is, is het licht op deze wereld geworden. En de eerste vraag van vandaag luidt, wat houdt dat dan in? En welke verantwoordelijkheid dragen wij daarin? Laten we eens beginnen met wat de gevolgen zijn van het accepteren van Jezus. Als je nieuwe Heer en je Redder, want Hij is het en Hij alleen, die is het die ons per slot van rekening bevrijd heeft uit de macht van de Heer van de duisternis. De mens was in de duisternis en dat werd beheerst door iemand. We weten allemaal wie dat is. Hij heeft ons bevrijd van de duisternis, aan wie wij simpelweg voorheen toebehoorden. En aan wie je ook nog steeds toebehoort als je Jezus nog niet hebt aangenomen. Denk daarbij nog eens terug aan de tekst die we net lazen uit Romeinen 3. En door Gods oordeel over ons zondig leven op zijn eigen schouders te nemen, zijn wij bevrijd uit dat land van duisternis. Uit die macht die over ons heerste toen we de duivel toebehoorden. En we zijn overgeplaatst in een ander land. In het koninkrijk van God de Vader. En we zijn gekocht en betaald door het kostbaar bloed van Christus. Als een eenmalig en allesomvattend offer aan het kruis van Golgotha. Ook daar hebben we net over gezongen. Dus voor alle duidelijkheid, dit was en is niet vrijblijvend. Christus zelf, die zegt ons in Lucas de drie volgende dingen. In hoofdstuk 14, Lucas hoofdstuk 14 vers 26, zegt hij, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan niet mijn discipel zijn. Vers 27 zegt hij, wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan niet mijn discipel zijn. In vers 33 zegt hij, zo zal dus niemand van u, jij en ik dus, zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel niet zijn. Foe. Misschien begint het nu wat meer confronterender te worden. Maar Reen zei, na 12 uur gaat het stormen. Ik dacht, misschien wel voor 12 uur. En ik hoop dat het vandaag gaat stormen. Voor 12 uur. In ons hart. We behoren ons niet langer, onszelf niet langer toe, maar we zijn eigendom geworden van Hem die ons gekocht en betaald heeft. Hij bracht dat offer, dat ultieme offer op Golgotha. En we hebben gewoon geen andere keuze dan Hem te volgen. En ik hoop dat we ons dat beseffen. Op het moment van je bekering, op het moment dat je Jezus erkende als jouw koning en redder, vanaf dat moment kan je niet langer meer je eigen weg gaan. Maar behoor je jouw loyaliteit te geven aan degene die jouw nieuwe heerser is geworden. Dat is wat we accepteerden. Jezus die jou voortaan wil leiden. Jouw leidsman wil worden. Jezus zelf. En ik weet niet waar wij staan, waar jij en ik staat vandaag in je geloof. Maar deze realiteit zou je iedere dag weer wakker moeten schudden. Iedere morgen als we opstaan, zou deze realiteit als een zegen op ons moeten komen. En ons wakker schudden. En misschien is het wel goed vandaag om je geloof eens nader onder de loep te nemen. En jezelf af te vragen of je bereid bent om Jezus in alles te volgen. En ik zeg mijn kinderen wel eens, het is dom om iemand anders voor de gek te houden. Maar het is nog dommer om jezelf voor de gek te houden. Wij zijn niet langer slaven van de duivel, die niets anders konden doen dan de werken die hij opgaf te doen. Maar we zijn bevrijd. En we zijn weer opnieuw slaaf geworden. Maar nu van Christus. En wij zijn dus weer deel geworden van een heerschappij. En we hebben het wederom niet voor het kiezen. Want als slaaf van Christus is ons gewoon een nieuw juk gegeven. En gelukkig zegt Christus zelf in Matteüs dat zijn juk zacht is. En dat zijn last licht is. Maar het is duidelijk dat we voortaan iemand te gehoorzamen hebben. En dat we onze loyaliteit mogen, maar ook moeten tonen. En dat doen we door te dienen. En ik heb het niet over dienen gebaseerd op eigen kunnen. Het in staat zijn om zelf dat te doen. Dat is wat anders. Maar ik heb het wel over met overtuiging willen. Een keus maken. Een keus maken om te willen. Daar is waar het om gaat. God heeft ons in Christus geheiligd, oftewel apart gezet voor hem, als zijn eigen kinderen. En hij zal er alles aan doen, en ook zal hij er alles willen aan doen, om dat willen van ons, die bewuste keuze om hem te willen volgen, om dat willen te bewerken en ons in staat te gaan stellen door de kracht van zijn geest om het dan ook te kunnen. In dit geval te kunnen dienen. Dus als wij vertrouwen op ons eigen kunnen, dan zal je falen. Maar als je wil, als je kiest om je over te geven aan de Heer, dan wil hij dat willen bewerken en je dan in staat stellen om te kunnen doen wat hij van ons verlangt. Maar de vraag is, kunnen dienen, waarin dan? Wat vraagt hij van ons? Nou, God vraagt heel veel. Ik heb een lijstje gemaakt. God vraagt ons heel veel. Hij vraagt ons als eerste om hem voortaan altijd in ons leven te betrekken. Ons hele leven op hem te willen richten in geloof en zo gehoorzaam te willen gaan en zijn aan zijn wil voor ons leven. Hij vraagt ons hem te dienen in geloof en niet door de werken van de wet. Geloof namelijk rechtvaardigt ons, maar de wet niet. De letter dood, zegt het woord. Geloof brengt leven. Dat zegt Galaten 3, vers 11. Dus wij moeten hem in alles betrekken. Hij vraagt ons ook om te leven, en we hebben het er in het gemeenteweekend over gehad, in de vrezen van God. Niet in bangheid. Deuteronomium 10 vers 12 zegt ons, nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen door in al zijn wegen te wandelen. Hem lief te hebben, de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Deuteronomium 10 vers 12. Hij vraagt ons ook om ons tot hem te richten in gebed. Ik denk dat gebed een dagelijks iets is wat een christen nodig heeft. Ik wou zeggen, het moet beoefenen. Dat is het niet. We hebben dagelijks gebed nodig. Een dagelijks lijntje naar de Heer die ons in dat gebed wil tonen. Wat verlang ik van jou? Maar wie wil ik voor jou zijn ook vandaag? En hij vraagt ons ook te volharden in gebed. Dat staat in Colossenzen 4 vers 12. Er staat volhard in gebed en wees daarin waakzaam onder dankzegging. We mogen ons dus vrijmoedig tot hem keren in gebed. En ons daarbij realiseren dat als we bidden dat het doel van gebed niet is om onze wil gedaan te krijgen. Maar dat het is dat Gods wil gedaan wordt in deze wereld en in ons leven. Hij vraagt ons ook om ons te verdiepen in Gods woord. Waarom? Om te groeien als zijn kind. We kunnen Christus aannemen en dan weer doorlopen. Het woord zegt zoiets als dat als je dat doet, dan ben je zo'n man die in de spiegel kijkt en als hij doorloopt is hij vergeten hoe hij eruit uitziet. Nee, God vraagt ons om ons te verdiepen in zijn woord. Om te groeien als kind. En net als er twee ouders nodig zijn om een kind te verwekken, een vleeselijk kind te verwekken, zo zijn er ook twee ouders, geestelijke ouders nodig, om een geestelijk kind te verwekken. En dat is de geest van God en dat is het woord van God. En het enige wat nodig is om te groeien in geloof, dat is voeding, dat is oefening en dat is hopelijk soms ook reiniging. Voeding, oefening, reiniging. Dus wie wandelt in de geest zal groeien in de Heer. En als we Gods woord vrezen, als we Gods woord lezen, dan hebben we gemeenschap met onze Vader. En dan ontdekken we zijn wil voor ons en voor deze wereld. Allemaal zaken die hij graag van ons ziet. In dit volgende moedigt hij ons aan, laat ik het zo noemen. Maar ik denk dat onze Vader zo blij maken als we dit doen. Paulus vertelt het in Korinthe 9, vers 24. Hij moedigt ons aan om niet lauw te zijn, maar juist fanatiek en gedreven. Hij zegt, weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs kan ontvangen. Loop dan zo dat gij die behaalt. Zij in de renbaan om een vergankelijke erekrans, maar wij om een onvergankelijke. Paulus moedigt ons hier aan om gedreven en fanatiek te zijn, om Gods woord en Gods wil na te jagen. Niet om die prijs te krijgen die ons nu bevredigt, maar die prijs te mogen ontvangen die ons de gehele eeuwigheid bij zal brengen. Maar waarvan ik ook geloof dat als wij eenmaal bij hem zijn, dat wij al onze prijzen zullen afstaan weer aan hem. Uit eerbied. Goed. U vindt dat we hier al aardig confronterend bezig zijn. U mag zich uiteraard realiseren dat dit alles wat we nu hebben gehoord, dat dit binnen de veilige, onzichtbare muren van ons persoonlijk geloof, van onze persoonlijke relatie met God staat. Niemand anders die in principe ziet wat je doet of niet doet, waarin je misschien faalt, en bovendien niemand die erover hoeft te oordelen. Het gebeurt binnen kamers en binnen de relatie van ons met God. Dat weten wij zelf. Maar hoe zit het dan met de zichtbare dingen? Ik denk dat hier de confrontatie en de uitdaging wat groter gaat worden. Voor mij in ieder geval wel. Hoe staat het bijvoorbeeld in je huwelijk en in je gezin? Wie ben je als echtgenoot of echtgenote? Wie ben je als vader, als moeder, als zoon, als dochter? Wat toon je de ander van de gezindheid van Christus? Ik herken van harte eigenlijk dat dit moeilijk is. Dat ik daar vaak in faal. Hoe moeilijk het is om je drift en je trots te beheersen. En je gezin te dienen. Zoals Christus mij heeft gediend. Hoe staat het ervoor in je huwelijk en je gezin? Hoe sta je naar je broeders en zusters? De gemeente, hier de plaatselijke gemeente, of die hele grote gemeente over de hele wereld. Deze gemeente is niet van de gemeenteleden. Wij vormen ook deze gemeente niet. Wij zijn wel de leden. Maar de eigenaar, dat is Christus. Het is zijn lichaam hier op aarde. De gemeente is Gods geestelijke tempel op aarde. Met Christus aan het hoofd. En tegelijkertijd met Christus aan de basis. Als we lezen in 1 Petrus 2, vers 4, staat er: de leden moeten bereid zijn om te worden gebruikt als levende stenen, om ingepast te worden in Gods geestelijk huis, om zo een heilig priesterschap te vormen, gebouwd op de hoeksteen Jezus en de grote daden van God te verkondigen. Eén vers, wat ons al zo brengt bij onszelf. Wie zijn wij dan en wat Volgen wij de Heer? Waar staan wij als individuele leden of waar staan we als gezamenlijke gemeente in deze opdracht? Een tijdje geleden in het mannenweekend in Ardennen hadden we allemaal een stukje wat we moesten voorbereiden. En ik mocht mijn broeders, waar we dan samen waren, mocht ik een bouwwerkje tonen. Een bouwwerkje van stenen. Individuele stenen die ze allemaal apart aanbrachten. Maar die een zogenaamd wildverband muurtje vormden. En die ene steen die werd ingepast. Het was zo mooi zichtbaar eigenlijk. En ook als je naar een buitenmuur kijkt. Eén steen. Die wordt ondersteund door twee stenen. Twee stenen die die ene steen ondersteunen. Diezelfde steen die wordt vergezeld door twee andere stenen, links en rechts, waar die mee in het leven staat. En tegelijkertijd die ene steen ondersteunt weer twee stenen die erboven liggen. Zo een simpel voorbeeld wat de Heer God, wat de Heer Jezus gebruikte toen hij zei dat mensen als levende stenen moesten worden gebruikt. In de muur van zijn geestelijke tempel. Dat is hoe hij wil dat wij tot elkaar staan. Gesteund worden door de anderen. Samen staan naast elkaar. Maar ook tot steun zijn van anderen. En dit alles in orde en onderlinge vrede, zegt Paulus. In 1 Korinthe 14 vers 33 zegt hij, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. We weten allemaal als een muurtje verkeerd wordt gebouwd. Ontbreken stenen of staan scheef, wat dan ook. Ja, dat wordt niet goedgekeurd. En misschien is die wel onveilig. Nee, die stenen die zitten netjes boven elkaar. En ik zou zeggen, vastgemetseld aan elkaar door Gods geest. De cementgeest, laat ik het zo oneerbiedig noemen. Maar ze staan netjes geordend in elkaar. En ze hebben vrede ook met elkaar. Ze tolereren elkaar, want ze weten dat ze afhankelijk zijn van elkaar. Paulus zeide tegen de gemeente in Korinthe, en dat deed hij ook om ze te berispen. Ze stonden namelijk beeld voor hele verdrietige zaken die zich daar afspeelden. Er was bewuste immoraliteit, die bovendien werd gezien. Gade geslagen door de broeders en zusters daar. En tegelijkertijd werd getolereerd. Niemand trad er tegenop. Er werd ook in dit geval. Werden ze aangesproken op het feit dat ze zelfs onderling naar de rechter stappen. Naar een wereldse rechter. En eigenlijk gaven ze daarmee blijk van drie tekortkomingen. Ten eerste een heel zwak getuigenis naar de buitenwereld. Want mensen buiten de kerk zien, die hebben echt wel interesse om te volgen. Wat doet een gelovige eigenlijk? Wat doet iemand die zich een kind van God noemt? Hoe gedraagt hij zich? Gedraagt hij zich echt hetzelfde als ikzelf? Of heeft hij iets bijzonders dat hem apart zet van mij en waar ik ook naar verlang? Een zwak getuigenis naar de buitenwacht. Ten tweede ook een gebrek aan inzicht als het gaat over de positie van de gemeente en daarmee ook hunzelf in Christus. Want het woord zegt dat het de heiligen zelf zijn die de wereld en de gevallen engelen zullen oordelen. Een gebrek aan inzicht in hun positie in Christus. En als laatste het feit dat als je een rechtszaak tegen een broeder of een zuster voert en daarmee naar de rechter gaat, kan je misschien wel winnen, maar je hebt van tevoren al verloren. Ook al zou je in het gelijk gesteld worden, dan gaf de ongehoorzaamheid aan het woord en het verlies van je getuigenis naar de ander een groter verlies dan de winst van de zaak. Paulus zegt in 1 Korinthe 6, vers 7, de zaak voor u is reeds verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom leid je niet liever onrecht? Want je staat uiteindelijk samen voor de rechter met een hoofdletter R. Dat zijn je broeders en zusters. Dan is er de wereld om je heen. wat ik al zei, waarin iedere handeling van een gelovige uiteindelijk toch wel wordt gezien en gevolgd. En ook wordt beoordeeld. Welk getuigenis geven wij als wij straks hier de deur uitlopen? De brief aan de Colossense die geeft ons een prachtig advies. Naast alle andere inzichten in het woord zegt Colossense 4. Colossense 4 vers 5 en 6. Gedraagt u als wijze ten opzichte van hen die buiten staan. Maak u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te alle tijden aangenaam, niet zouteloos. Dus lekker smakelijk bereid en lekker smakelijk smakend om te horen. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Ik zou zeggen, als we dit allemaal lezen, dan kunnen we niet anders concluderen dat er een hele grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van een ieder die zich een bekeerd, wedergeboren kind van God noemt. En dat daarmee het geloof in onze Heer verre van vrijblijvend is. En dan rest tenslotte de vraag over hoe wij naar Christus zelf staan. Hij die de bron is van onze liefde voor God de Vader. Hij die de bron is van onze liefde voor ons gezin. Voor onze broeders en zusters. En ook voor onze naasten in de wereld. Hij gaf een nieuw gebod om zijn licht te verspreiden in de wereld. Om de wereld niet alleen te vertellen over zijn liefde, maar dat ook juist te tonen. Hij zei dit in Johannes 13, vers 34. En let op, het is een nieuw gebod. Hij wijst hen daarop. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. We kennen dat eerdere gebod. Heb de Heer, de God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en je naaste als jezelf. En als we eerlijk zijn, dan zouden we misschien wel eens denken dat we er wel aan dat eerdere gebod kunnen voldoen. Heb je een naaste lief als jezelf. Maar dit nieuwe gebod, wat Christus geeft, is onmogelijk om op te volgen als je niet bereid bent om voor onze naasten op onze knieën te gaan. En het uit te roepen naar de Heer, dat we dat alleen maar kunnen met zijn hulp daarin. En als het zijn gebod is om die liefde niet voor onszelf te houden, maar als een discipel het evangelie te delen met ongelovigen, ook daar hebben we net over gezongen, het evangelie delen met ongelovigen in onze omgeving, als het moment daar is om je uit te spreken, zouden we als slaaf van Christus dan werkelijk de keuze hebben om dat te weigeren? Te weigeren om kleiner te zijn dan de ander. De onderste weg te gaan om zijn wil. Een gebed uit te spreken wat hem groot zou maken, maar tegelijkertijd ons voor omstanders klein en je misschien wel in verlegenheid zou brengen op dat moment. Ik denk dat valse schaamte een kind van God niet past. En gelukkig laat hij ons daar niet alleen in. Maar hij komt ons te hulp met de kracht van zijn geest. Hij wil ons vullen met zijn liefde. Hij wil ons vullen met zijn kunnen. Datgene wat wij zelf niet kunnen opbrengen. Hij wil ons vullen met zijn agape. Zijn liefde. Vullen met de ongeëvenaarde kracht die in zijn naam is gelegen. De enige kracht die ons ook recht doet staan voor zijn heerlijkheid. Welke ons volkomen afhankelijk, maar ook volkomen hulpeloos achterlaat wanneer het ons zou ontbreken. Maar in die kracht zijn wij sterk. En in die kracht zijn wij ook overwinnaars. Ik heb wel eens eerder genoemd dat ik ervan overtuigd ben dat er een belangrijke vraag op ieder mens ligt. Dat de allerbelangrijkste vraag die ieder mens moet beantwoorden, hetzij tijdens het leven, hetzij in de dood. En die vraag is, wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor jou? En ons antwoord daarop is alles bepalend voor ons leven nu en ons leven hierna. En ik wil vanmorgen niemand laten schrikken. Of ik wil zeker niet oordelen over de ander. Maar ik geloof dat er slechts één reden is, zou zijn, die rechtvaardigt dat je tegen de rug wordt geduwd. Dat je met de rug tegen de muur wordt geduwd. En dat is deze vraag. Wie is Jezus voor mij? En ik weet niet wie van jullie nu meer met de rug staat dan ikzelf. En ik laat ook een ieder met deze vraag naar huis gaan. In de hoop dat deze vraag je de komende week zal gaan beheersen. Ze zeiden net al, ik hoop dat er een storm in je hart losbarst. En het ons op de knieën brengt. Als mocht blijken dat er iets is tussen ons en de Heer. Of wanneer je er niet zeker van bent hoe je deze vraag moet beantwoorden. Of misschien, en God verhoed het, als je moet erkennen dat Hij nog niet de koning en nog niet de heerser over jouw leven is. En je vertrouwen nog steeds stelt op de wereld. Hiermee wilde ik afsluiten. Maar om elkaar te bemoedigen en een voorzet te geven om jezelf weer opnieuw bewust te maken van de keuze die je hebt gemaakt, bevestigd te worden in wat de Bijbel ons vertelt wie Jezus Christus is, mag ik samen met Shanna een lied zingen. Een nieuw lied, we hebben het nog nooit gezongen, het was niet hier in de gemeente. Nog sterker, ik heb het gisteren voor het eerst op de gitaar gespeeld. Maar het mag ons bevestigen wie Jezus is. En wie Hij wil zijn voor jou en mij. Misschien mogen we na dat lied, mogen we elkaar de gelegenheid geven om in stilte te bidden. Of als iemand een gebed heeft of een getuigenis. Dat hij opstaat en zich uitspreekt. En zo de gemeente wil bouwen en wil bemoedigen. En dat daarna Frits afsluit met gebed.